Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 119, het 43ste en het 75ste vers. Een listig volk heeft, boos en trots van aard, tot mijn val een diepe put gegraven. Dat is vers 43 en vers 75. Hoor, Heer, mijn stem naar uw goedgunstigheid. We lezen uit het woord des Heren uit het boek Numeri, het 25e hoofdstuk. Numeri 25. En na de schriftlezing zingen we Psalm 74, het 12e vers. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Numeri 25. En Israël verbleef te Sittim en het volk begon te hoereren met de dochters der Moabieten. En zij nodigden het volk tot de slachtoffers van haar goden. En het volk at en boog zich voor haar goden. Als nu Israël zich koppelde aan Baal Peor, ontstak de toorn des Heren tegen Israël. En de Heren zeide tot Mozes, neem al de hoofden van het volk en hang ze de Heren tegen de zon. Zo zal de hittigheid van des Heren toorn gekeerd worden van Israël. Toen zeide Mozes tot de rechters van Israël, en ieder dode zijn mannen die zich aan Baal Peor gekoppeld hebben. En zie, een man uit de kinderen van Israël kwam en bracht een Midianitische tot zijn broeders, voor de ogen van Mozes en voor de ogen van de ganse vergadering der kinderen Israëls, toen zij weenden voor de deur van de tent der samenkomst. Toen Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de priester, dat zag, zo stond hij op uit het midden der vergadering en nam een spies in zijn hand. En hij ging de Israëlitische man na in de hoerenwinkel en doorstak hen beiden, de Israëlitische man en de vrouw, door hun buik. Toen werd de plaag van over de kinderen Israëls opgehouden. Degenen nu die aan de plaag stierven, waren 24.000. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende, Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de priester, heeft mijn grimmigheid van over de kinderen Israëls afgewend, terwijl hij mijn ijver geijverd heeft in het midden derzelve, zodat ik de kinderen Israëls in mijn ijver niet vernield heb. Daarom spreek, zie, ik geef hem mijn verbond des vredes. En hij zal hebben en zijn zaad na hem het verbond van het eeuwige priesterdom, daarom dat hij voor zijn God geijverd en verzoening gedaan heeft voor de kinderen Israëls. De naam nu van de verslagen Israëlitische man die verslagen was met de Midianitische was Zimri, de zoon van Salu, een overste van een vaderlijk huis der Simeonieten. En de naam van de verslagen Midianitische vrouw was Cosbi, een dochter van Zur, die een hoofd was ter volken van een vaderlijk huis onder de Midianieten. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende, handel vijandig met de Midianieten en versla hen, want zij hebben vijandig tegen u gehandeld door hun listen, die zij listig tegen u bedacht hebben in de zaak van Peor en in de zaak van Cosbi, de dochter van de overste der Midianieten, hun zuster, die verslagen is ten dagen van de plaag om de zaak van Peor. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heeren, onze tekst voor de prediking van vanavond, is uit Numeri 25, de verzen 10 tot en met 13. Tiende tot en met het dertiende vers van Numeri 25. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de priester, heeft mijn grimmigheid van over de kinderen Israëls afgewend, terwijl hij mijn ijver geijverd heeft in het midden derzelve, zodat ik de kinderen Israëls in mijn ijver niet vernield heb. Daarom spreek, zie, ik geef hem mijn verbond des vredes. En hij zal hebben en zijn zaad na hem het verbond van het eeuwige priesterdom, daarom dat hij voor zijn God geijverd en verzoening gedaan heeft voor de kinderen Israëls. We willen over de bediening van het woord des Heren Gods zegen bidden. Heren, wij mogen aan de avond van deze dag allereerst wel uw grote naam met dankzegging erkennen, want opnieuw is het aan u te danken dat wij hier vanavond onder de verkondiging van uw woord mogen komen. Het is altijd weer dankzij uw trouwe zorg en dankzij uw genadige leiding in ons leven dat wij mogen horen van die dingen die tot onze vrede dienen. Daar is al een wonder in, Heren. Want als wij zien wie wij zijn, dan is er geen enkele reden waarom wij wel en anderen niet het evangelie zouden hebben. Er is wel een reden voor aan te wijzen waarom anderen het evangelie niet hebben. Want geen mens heeft die boodschap van genade verdiend. Geen mens verdient het om te horen wat gij gedaan hebt om zondaren zalig te maken. Er is geen mens die er recht op heeft om van uwentwege gewezen te worden op de weg der zaligheid. Wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En er is geen mens die goed doet en die God zoekt en die zo rechten kan laten gelden. En Heren, daarom het is niet onbillijk als u zondaren voorbij gaat en ze laat in de val waarin ze zichzelf gestort hebben. Maar het is een wonder, een onbegrijpelijk wonder, dat u daarentegen nog onderscheid maakt waar het niet is. En dat gij toch nog met ons deze weg wilt gaan, dat wij wel mogen horen wat tot onze vrede dient, en dat wij ook in dit avonduur weer bepaald mogen worden bij dat werk wat gij gedaan hebt om zondaren te behouden, en dat wij vanavond opnieuw mogen horen van die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Heren, daar is inderdaad een groot wonder in. O, wij bidden u dat gij ons geven wilt dat we dat wonder mogen zien. Want van nature zien we dat ook niet. Van nature stellen we het eigenlijk niet eens op prijs dat u ons deze dingen zegt. Dat u ons herinnert aan uw woord, aan uw wet, aan uw evangelie. Dat u ons wijst op zonde en ongerechtigheid aan onze kant. En daartegenover dat u ons wijst op de weg der ontkoming, op de genade. Heren, dat zijn dingen waar voor van nature geen plaats voor is in ons leven. En vandaar dat we zo gemakkelijk onder deze dingen levend toch onze eigen weg vervolgen. En uw roepstemmen in de wind slaan en uw boodschap voor kennisgeving aannemen. Heren, u weet wie het zijn in ons midden die dat doen. die dat niet alleen gedaan hebben, maar die in deze houding nog leven en nog voortgaan. U weet wie het zijn, Heere, in ons midden, wier hart niet naar u uitgaat en wier vertrouwen niet op de Heere is en die zich niet vanwege hun zonde voor u de Heere verootmoedigen en die niet u in uw genade aanroepen en die niet bedekking van hun zonde zoeken in het bloed van de Heere Jezus. O, wij bidden, Heere, dat gij in hun leven door uw goddelijke en onweerstaanbare kracht hen te sterk wilt worden en dat gij hen brengen wilt op die plaats waar zij zullen moeten komen, die plaats van verootmoediging en schuldbelijdenis, die plaats ook van hartelijk gebed en van geloofsbeoefening. Heren, wij smeken u dat gij dat werk, wat alleen uw werk kan zijn, zelf ook doen wilt en dat u zelf zo ook voor uw eigen eer zult zorgen daarin dat nog zondaren worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt, dat ze niet langer alleen maar papieren leden zijn ingeschreven in de registers van een kerk op aarde, maar opdat zij ook mogen gaan behoren tot die levende leden van dat volk dat gij, Heere Jezus Christus, uzelf hebt gekocht met uw bloed. Heere, wij bidden van u dat gij zo uw woord en zegen wilt stellen in ons midden. Niet alleen voor die categorie in ons midden, Heere, die u niet kent, maar ook voor hen die u in uw genade hebben mogen leren kennen. Maar er is altijd weer nieuw onderwijs nodig, er zijn nieuwe dingen te leren. Daar hebben we niet altijd erg in. Het kan wel wezen, Heere, dat als wij iets van de rijkdom van uw genade gezien en geproefd hebben, dat we dan van de gedachte uitgaan dat wij nu van uwentwege kennis ontvangen hebbend voorlopig ook wel genoeg hebben. Maar we moeten het ook nog leren, Heere, dat uw gebod zeer wijd is. En dat uw woord zo omvangrijk, zo veel, ja allesomvattend is. En dat aangaande de persoon van de zaligmaker en het werk van de middelaar er een reeks van schatten is die we niet kunnen tellen nog bevatten. En daarom, Heere, uw kerk heeft het ook nodig om bij vernieuwing onderricht te ontvangen. En meer te verstaan de diepten en de hoogten en de breedte en de wijdte van uw genadig verlossingswerk. Heren, daarom wij bidden van u dat gij ook zo de schriften wilt openen, dat het tot onderwijs mag zijn van alle die u vrezen. En dat het in het leven van hen die u vrezen meer en meer daartoe mag komen, dat zij al hun betrouwen leren stellen op die enige en volkomen zaligmaker. Heren, we moeten niet alleen aanleren, we moeten ook vele dingen afleren. Want we zijn vaak ook nog weer op een verkeerde weg en op een verkeerde manier bezig. Ook met uw woord. We leggen uw woord vaak verkeerd uit. We verstaan de schriften vaak maar half of nog minder. En daarom, Heren, er is vaak ook veel misverstand en onverstand. Onze duisternis moet iedere keer weer opnieuw verlicht worden. En de schriften moeten telkens weer geopend worden. En voor elk aspect van het verlossingswerk moeten wij nieuw inzicht ontvangen. Heere, neem uit de volheid van de Heere Jezus en wil ons bedienen en ons alles geven wat nodig is om waarlijk wel getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. En dat kan. Dat kan, want het geheim daarvoor ligt in die algenoegzame borg en middelaar en in zijn gezegend borg en middelaarswerk. Daar ligt alles in wat een zondaar nodig heeft in leven en sterven. Ja, daar ligt zelfs alles in wat hij nodig heeft na het sterven. Heere, geef dan dat die schatten meer en meer voor ons mogen opengaan en dat we het meer en meer ook mogen verstaan, dat in deze priester die van u het verbond van het eeuwige priesterschap heeft ontvangen, dat in hem en in zijn offer, zowel als in zijn onafgebroken voorbeden, de zekerheid van het heil van al de uwen gelegen is. Schenk ons uw zegen, Heere, en wilt gij met een ieder van ons zijn, ten aanzien van onze ziel en ten aanzien van de reis die we maken naar het einde van dit leven en naar de eeuwigheid, hebben we allen tenslotte dezelfde noden en behoeften. Van nature zijn we allen gelijk, ook daarin dat wij van onszelf uit verloren zijn en geen weg hebben om tot u te komen. En dat wij alleen maar zalig kunnen worden door het werk dat de Heere Jezus gedaan heeft en dat de Geest uitwerkt en toepast. Ten aanzien van die dingen hebben we allen hetzelfde nodig. Maar Heere, er zijn ook in ons individuele leven verschillen. De een heeft een andere weg dan de ander. De een heeft een ander karakter ook dan de ander. De een heeft andere moeite dan de ander. Er zijn er die inderdaad moeite en zorgen hebben. Dat kunnen ziekten zijn. En dat kunnen tegenslagen en beproevingen zijn. Er zijn er ook die rouw dragen in ons midden, Heere, die kortere tijd geleden of langer geleden een verlies geleden hebben. Een verlies dat ze zich elke keer weer opnieuw bewust worden. Een verlies en een gemis waar ze steeds weer opnieuw aan herinnerd worden. En dan is er de pijn en het verdriet, Heere, dat het ondervonden mag worden hoe waar het is wat gij zelf in uw woord zegt. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat men het in uw hand geven. Laat dat inderdaad ook de praktijk mogen zijn bij de rouwdragenden. En dan denken wij in bijzonder ook aan die familie die gisteren aan het geopende graf heeft gestaan van een oude vader en van iemand tot wie ze op een andere wijze wellicht in betrekking stonden. Alweer een bewijs, Heere, hoe de dood tot een ieder mens is doorgegaan. O, wij bidden van u dat gij het ook in het leven van de nabestaanden maar tot een zegen wilt stellen. En dat gij het gebruiken wilt in hun leven om hen aan u de Heere te verbinden, om geborgenheid te zoeken voordat de dag van onze dood komt. Want als wij, en dat zegt gijzelf, in de Heere sterven, dan kan de dood de zaligheid ook niet wegnemen. Want dan wordt er van zulken gezegd: zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Heere, zegen zo ook dit verlies en gebruik het om uw naam te verheerlijken. Heere, wij bidden voor alle die beproefd en bedroefd zijn. En wij bidden u ook voor mensen die in geheel andere omstandigheden leven, die wellicht vreugde kennen en dankbaarheid voor ondervonden uitreddingen, voor zegeningen in het gezin en voor allerlei andere weldaden. Heere, met de zegeningen moeten we het ook leren in u te eindigen, om u te erkennen en u groot te maken, maar om ook te betuigen: wat zal ik met Gods gunsten overlaan die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Zegen uw woord, zegen het in het midden van deze wereld, en wilt gij uw knechten gedenken en sterken en bekwamen, ook in deze periode waarin veel gepreekt moet worden. Laat het hen toch een vreugde blijven om dat evangelie van uw genade door te geven. En wilt gij ook op de veelvuldige arbeid uw zegen schenken. Want alleen dan heeft het nut en dan draagt het vrucht. En dan zal het ons inderdaad ook een vreugde zijn om te mogen arbeiden in de wetenschap dat die arbeid niet ijdel is in de Heere. Hoor ons zo in de wegneming van al onze zonden, de vergeving van alle ongerechtigheid om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 106, vers 16, 17 en 24. Psalm 106, vers 16. Zij hebben zich voor het vloekaltaar verleid door Moabs dochterenschaar tot Baal Peors dienst begeven, toen weer de Pinehas de straf, en nochtans was God met hen begaan. De toorn van God is losgebroken over het volk Israël toen ze hoereerden en toen zij afgoden, offers aten en Baal Peor, de god van de Moabieten, dienden en vereerden. Dat was gebeurd, zoals u zich herinnert, via een list van Biliam. Een list die ook succes had, want al was het dan onmogelijk gebleken om God van Israël los te maken, het blijkt niet onmogelijk om Israël van God los te maken. En zo vallen vele van de kinderen Israëls in het kwaad, waardoor God vertoornd wordt. De Heere geeft opdracht aan Mozes om de oudsten van Israël op te hangen. Dan zal de hittigheid van de toorn des Heeren worden afgekeerd. Mozes geeft aan de rechters van Israël opdracht om degene die zich aan Baal Peor gekoppeld hebben, dus die daadwerkelijk in die zonde zich begeven hebben, te doden. Maar we krijgen uit Numerie 25 de indruk dat deze opdrachten niet zijn uitgevoerd. Waarom niet? Wel, daar kunnen we alleen maar naar gissen, maar het is niet onmogelijk dat het volk zo door schrik verlamd is, dat zij de oordelen die de Heere heeft uitgesproken, de vonnissen die hij geveld heeft, niet durven uitvoeren. Ze zijn als het ware te verlamd van schrik om dat te doen. Wat ze wel doen, blijkt uit dit hoofdstuk, is zich verzamelen bij de ingang van de tent der samenkomst, de tabernakel, en daar wenen zij. Op zichzelf is dat natuurlijk niet verkeerd. Als er oordelen Gods zijn en als Gods ongenoegen blijkt en als de Heere zijn toorn heeft geopenbaard, dan is het natuurlijk vanzelfsprekend een goede zaak als mensen zich vanwege deze oordelen Gods voor Gods aangezicht verootmoedigen en als ze wenen over de oordelen, maar ook over de zonden die die oordelen hebben losgemaakt. Maar het is niet voldoende. Men kan daar niet bij blijven staan met het houden van een bidstond en met het klagen voor Gods aangezicht. De zonde moet ook worden weggedaan. Het kwaad moet uit het midden van Israël worden weggedaan. En daar is de Heere op uit. En als dan Mozes en het volk om de een of andere reden de oordelen niet willen uitvoeren, dan zal de Heer het zelf doen. En hij zendt een plaag. Dat zal wel een dodelijke ziekte geweest zijn, een ziekte die zo snel het menselijk leven aantastte dat in zeer korte tijd, met verloop van een paar uren en niet meer, zo'n mens van gezond, niet alleen ziek, niet alleen stervend, maar ook dood werd. In korte tijd vallen er vele slachtoffers in Israël. God zelf oefent wraak. En dat zal de Heere blijven doen, tenzij het kwade uit het midden van Israël wordt weggedaan. En dan is daar een van de Israëlieten, hij is nog een van de stamvorsten ook, uit de stam van Simeon, die het durft bestaan om op een zeer brutale manier God de Heere te tarten. Kwaad dat ze bedreven hebben, hebben ze tot nog toe buiten het legerkamp van Israël bedreven. Daar op de plaats waar Baal gediend werd, daar hebben ze hun zonden uitgeleefd. Hun zonden van afgoderij en hoererij. Maar deze Zimri, de zoon van Salu uit de stam van Simeon, hij durft het aan om de Midianitische prinses Cosbi, de dochter van Zur, in het legerkamp van de Israëlieten te brengen. En hij trekt zich van de plaag die de Heere onder Israël doet werken niets aan. Hij trekt er zich niets van aan dat hier en daar al slachtoffers gevallen zijn en dat de dood om zich heen grijpt. Het lijkt wel alsof het hem koud laat. trekt er zich ook niets van aan als hij langs de tent van de samenkomst loopt en hij ziet daar een groot deel van het volk van Israël met Mozes en de anderen vergaderd staan, wenend voor het heiligdom. Hij geneert zich niet, maar met deze Midianitische loopt hij aan hen voorbij en hij neemt zijn intrek in zijn tent en hij neemt haar, deze heidense, met zich mee in zijn tent. Zal zulk een brutaal overtreden tegen Gods inzettingen ongestraft kunnen blijven? Er is er een die zich uit die groep van wenende mensen voor de tabernakel losmaakt. Pinehas, de zoon van Eleazar, een kleinzoon van Aaron. En deze Pinehas, als hij zich losmaakt uit die groep, dan neemt hij een wapen met zich mee, een speer. En hij gaat achter Zimri en Cosbi aan. Er ontwaakt in hem iets van een heilige verontwaardiging en een heilige ijver. En als hij hen nagaat, dan gaat hij hen ook na tot in de tent waar zij binnengegaan zijn. En verder, tot in het slaapvertrek waar intussen Zimri en Cosbi zich hebben teruggetrokken en waar zij hun hoererij bedrijven. En Pinehas aarzelt niet, maar hij komt binnen in het vertrek waar zij hun zonde bedrijven en daar neemt hij zijn spies en hij doorsteekt die beiden met één steek door hun buik. En zo oefent hij gericht. Is dat een persoonlijke wraakneming? Nee. Is dat omdat Pinehas nogal opvliegend van karakter was? Ook niet. Is dat omdat hij hier in een ogenblik zichzelf vergeet en eigen rechter gaat spelen? Nee. Dit is een daad van geloofsgehoorzaamheid. Hier openbaart Pinehas dat het hem ernst is met het gebod van God. Hier openbaart hij ook een ijver voor de Heere en voor het volk des Heeren. Wat Pinehas doet, dat is maar niet een persoonlijke wraakneming, dat is maar niet omdat hij zichzelf zo persoonlijk gekrenkt voelt, omdat hij, nee, dit is alleen omdat hij weet van Gods wegen geroepen te zijn om Gods gericht uit te voeren. Daar is in het hart van deze Pinehas duidelijk een zekerheid die hij van de Heere ontvangen heeft, dat de Heere hem tot deze daad roept. Dat lag trouwens al besloten in wat de Heere gezegd had, nietwaar, ten aanzien van de oversten in Israël. In vers 4, neem al de hoofden van het volk, zei God tot Mozes, en hang ze de Heere tegen de zon. En bij die hoofden van het volk hoorde ook deze Zimri. Want die was volgens wat we in vers 14 lezen een overste van een vaderlijk huis der Simeonieten. Een man die dus al onder het oordeel lag. Die al opgehangen had moeten worden. En Pinehas weet dat. En daarom als hij deze Zimri doodt, dan voltrekt hij een vonnis dat de Heere al eerder had uitgesproken. Bovendien, de Heere had het zelf al laten merken hoe hij toornig was. Want de plaag was al begonnen. En die plaag had al rondom zich heen gegrepen. En er waren al velen gevallen. Het was al gebleken dat de Heere grimmig ontstoken was tegen zijn volk. En zal dan Zimri de brutaliteit hebben om God nog verder te tarten? En zal Israël dan lijdelijk toezien bij zoveel gruwelijkheid? Wat zal er dan nog gebeuren als dit ongestraft kan doorgaan? Trouwens, de Heere zegt het zelf in de woorden van onze tekst. Als hij tot Mozes spreekt over Pinehas en als hij van deze Pinehas zegt: Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de priester, heeft mijn grimmigheid van over de kinderen Israëls afgewend, terwijl hij mijn ijver geijverd heeft in het midden derzelve. Het was niet Pinehas' ijver. Het was Gods ijver die Simeon, die Pinehas geijverd heeft. Wat is dat? Gods ijver. Gods naijver. Gods heilige jaloezie. Gods ijver, dat is de heilige verontwaardiging bij de Heere over de zonde van een mensenkind en zeker over de zonde van zijn volk. Gods ijver is Gods heilig verzet tegen het kwaad. Zonde is iets dat precies tegengesteld is aan wat God is. God is goed, zonde is kwaad. God is rein, zonde is onreinheid. God is heilig, zonde is onheiligheid. God is rechtvaardig, zonde is ongerechtigheid. Zonde is tegengesteld, maar dan ook volkomen tegengesteld aan God. En vandaar dat in de heilige en rechtvaardige en goede God alles zich verzet tegen wat kwaad en wat zondig is. En dat noemen we, dat noemt de schrift Gods ijver. En als Israël zondigt, dan wordt de Heere in ijver ontstoken en dan gaat zijn toorn branden. En dan gaat hij zich wreken op dat volk dat hem getergd heeft en dat hem onteert en dat zijn inzettingen vertrapt en dat andere goden navolgt en dat hun eigen God verloochent en vergeet. Wel, die ijver, die heilige verontwaardiging en dat heilige verzet tegen de zonde is als het ware in Pinehas overgegaan. En die ijver ijvert hij als hij een speer in de hand neemt en als hij deze Simeoniet met zijn Midianitische prinses achterna gaat en ze beide dood in het slaapvertrek. Verontwaardiging, heilige verontwaardiging vanwege de zonde die bedreven wordt. Waarom handelt Pinehas zo? Het diepste geheim van zijn rechterlijke daad is dat hij de Heere van harte lief heeft. En ook Gods heilige wet van harte lief heeft. Er is in zijn leven een goede keus gekomen. En een oprechte begeerte om God te dienen. En hij heeft het geleerd in zijn leven om die God toe te behoren. Maar toen hij God ging lief krijgen, toen ging hij de zonde haten. Dat kan niet anders. Toen hij de Heere leerde beminnen, toen kreeg hij een afkeer van het kwaad. En hij heeft dat in zijn eigen leven leren mijden en vlieden. Maar dan kan hij het ook niet zien dat in het midden van zijn volk de zonde getolereerd wordt. Want niet alleen heeft hij God lief en Gods wet, maar hij heeft ook het volk van de Heere lief. Het volk waar hij zelf ook bij hoort. En nu kan hij het niet verdragen dat daar dat volk belaagd en bedreigd wordt en dat het de ondergang van dat volk bewerkt zal worden, ook door middel van het toedoen van deze Zimri uit de stam van Simeon. En vanwege zijn liefde tot God zoekt hij het recht van God dat gekrenkt is te herstellen. En vanwege zijn liefde tot God zoekt hij de zonde die begaan wordt te wreken. En vanwege zijn liefde tot het volk van Israël zoekt hij de toorn Gods te stillen, zodat dat volk niet langer een prooi zal zijn aan het verderf dat in haar midden werkt. En daarin is deze Pinehas een echte zoon van Levi. Vroeger was Levi ook een driftig mens, de stamvader van deze stam. Die samen met zijn broer Simeon, toen waren ze bondgenoten, Simeon en Levi, hier niet meer. Toen waren ze bondgenoten in het kwaad, toen ze daar Sichem samen hebben uitgemoord. Maar er is verandering in gekomen. We lezen in het 32e hoofdstuk van het boek Exodus hoe Israël, en toen waren ze nog maar kort uit Egypte, hoe Israël toen danste rondom het gouden kalf en hoe ze die God van goud gingen vereren, alsof dat de God was die hen uit Egypte had uitgevoerd. En toen Mozes kwam, en toen had hij van de Heere de ontvangen dat de Heere dat volk zou gaan verdelgen. Mozes deed voorbeden. En Mozes heeft door middel van zijn voorbeden weten te bereiken dat de Heere zich de brandende toorn niet uitvoerde. Maar daarom moet nog wel het kwaad worden uitgeroeid. En toen heeft Mozes in de poort van het legerkamp geroepen: wie de Heere toebehoort, komen tot mij. En wie waren het onder Israël die getrouw gebleven waren? Wie waren het die niet meegedaan hadden met deze gruwelijke zonde? Wie waren het die de Heere toebehoorden? Toen kwamen ze tot Mozes, de stam van Levi. En Mozes heeft gezegd: en God, nu uw zwaard aan uw zijde. En ga door het kamp. En waar je er maar één ziet die meegedaan heeft met die zonde rondom dat gouden kalf, dood hem. Als het je broer is, dood hem. Of het je vader is, dood hem. Als het je moeder is, dood haar. Zonder aanzien des persoons. Alle die Gods toorn opgewekt hebben, ze hebben het oordeel des doods verdiend. En ze zijn gegaan, deze levieten. En door middel van hun dienst heeft de Heere zich gewend van de hittigheid van zijn toorn. En van deze levieten is Pinehas een trouwe afstammeling. Hij kiest niet voor de zonde, maar voor de gerechtigheid. Hij is er ook een die door genade de Heere toebehoort. En die aan Gods kant mag staan. En God lief heeft boven alles. En het volk van God ook lief heeft. En zichzelf geeft voor dat volk. Opdat hij de toorn God zou mogen afkeren. De gemeente spreekt vanzelf dat het niet onze taak is om deze daad van Pinehas te imiteren, na te volgen. Als we dat zouden doen, dan zouden we ijveren zonder verstand. Dat zou wel van ijver getuigen, maar dat is geen ijver van een gezond verstand. Deze daad van Pinehas staat geheel op zichzelf. Maar wat we wel van Pinehas moeten leren en uit deze geschiedenis moeten leren is dat het de roeping is voor een kerk om het boze uit haar midden weg te doen. Wat we wel uit deze geschiedenis moeten leren, dat is dat wij niet straffeloos het kwaad mogen tolereren. Want een weinig zuurdeesem maakt het hele deeg zuur. En daarom zegt Paulus, en dat is taal van het Nieuwe Testament, zuivert de oude zuurdeesem uit. Dat hoeft niet met het zwaard te gebeuren. En dat is geen kwestie van zondaren doden, zoals Pinehas dat hier deed. Maar dat is wel in gehoorzaamheid het kwaad uitbannen en de ongerechtigheid uitsluiten. Want als het kwaad voortwoekert, dan kan de gemeente van Israël daar wel bij de tabernakel gaan wenen, maar ondertussen gaat de plaag wel verder. Je kunt wel klagen en wenen en treuren over misstanden en goddeloosheden die op het kerkelijk erf zich voordoen, maar als we het alleen maar beklagen en betreuren en dan het kwaad voort laten werken, dan gaat ook de plaag door. En dat geldt niet alleen van het kerkelijk leven, dat geldt ook van het persoonlijk leven. Als God het waard is om gediend te worden, dan is hij het waard om met ijver gediend te worden, of niet? Dan is hij het waard om met ijver gediend te worden. En dan is het beste nog niet goed genoeg. Is die ijver er in ons leven? Die heilige verontwaardiging naar de zonde? Dat heilige verzet ook tegen de zonde, is dat er ook in ons eigen leven? Is er dat wat de catechismus noemt een mijden en vlieden van het kwaad? En dan moeten we daarbij oppassen dat wij niet alleen maar vallen over het kwaad bij een ander en het kwaad in een ander veroordelen. Wij moeten dan ons eigen kwaad niet over het hoofd zien. En het past ons om met een ijver bezet te zijn, om te doen wat het Nieuwe Testament ons oproept te doen. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. In geestelijk opzicht moet dan toch hetzelfde gebeuren wat Pinehas deed, daar met Simri en Kosbi. Dood dan
uw leden die op de aarde zijn. En dan noemt de apostel ze op: hoererij, afgoderij, verneingeving, lasterpraat, achterklap en noem maar op. Dood uw leden die op de aarde zijn. Dan moet er een heilige ijver Gods in de zielen zijn tegen het kwaad, om dat uit te roeien en te bannen en uit te weren. Dat is het ook wat de apostel bedoelt als hij zegt: ik ben met Christus gekruisigd. Gekruisigd. Dat is het wat de Heere Jezus bedoelt als hij zegt: als uw rechterhand u tot zonde verleidt, ergert, hou haar af en werp haar van u. Niet hou haar af en naai ze dan daarna weer aan, maar hou haar af en werp haar van u. Want het is beter om verminkt in het leven in te gaan dan twee handen hebbende in het helse vuur geworpen te worden. En hetzelfde over het rechteroog: als dat tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Dat is de roeping die de Heere zijn kerk meegeeft. Heilig verontwaardigd te zijn tegen de zonde, want de zonde bedoelt nooit iets goeds. De zonde zoekt altijd en alleen maar kwaad en verderf. De zonde zoekt de dood te brengen. De zonde brengt ons onder het oordeel. Door de zonde wordt de toorn van God over ons leven wakker geroepen. Die zonde brengt alleen maar schade aan onze eigen ziel en aan de ziel van anderen. En vandaar de roeping, de oproep uit de schrift: zuiver de oude zuurdeesem uit. En wat is het gevolg van de daad van Pinehas? Het heeft een dubbel gevolg. Het heeft een gevolg voor het volk en het heeft een gevolg voor Pinehas zelf. Voor het volk is dit het gevolg: de plaag wordt opgehouden. Dan zijn er intussen al 24.000 slachtoffers. 24.000. Die allemaal die dag nog begonnen waren, maar die hem niet voleindigen. 24.000 die in een paar uur tijd de dood ingingen en voor hun rechter moesten verschijnen en rekenschap moesten afleggen van hetgeen in het lichaam geschied is. 24.000 die voor de rechter moesten zich verantwoorden, ook over de zonde van hoererij en afgoderij. 24.000. En toch gedacht God in de toorn na zijn ontferming. En toen hield de plaag op. Toen weerde Pinehas de straf. Dankzij deze kleinzoon van Aaron kon de Heere toen zijn grimmigheid laten varen en vond hij een gunst en niet langer in wraak zijn lust. O, de Heere strafte hen wel, zwaar, en toch kregen ze niet naar verdienste. Toch zijn ze niet allemaal omgekomen. Toch heeft de Heere in zijn ijver ze niet allemaal vernield. En als de Heere dat nou eens wel gedaan had, hadden ze dan kunnen klagen en God aan kunnen klagen van onrecht? Of hadden ze dan allemaal niet moeten zeggen: de Heere is recht in al zijn weg en werk? Toch, hij heeft zich ontfermd en hij is in de toorn na zijn ontferming gedachte geweest. Hoe kwam dat dan? Kijk, daar heeft Pinehas nu een belangrijke plaats in gehad. Dat zegt de Heere zelf hier. Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de priester, heeft mijn grimmigheid van over de kinderen Israëls afgewend. Dus of die daad van Pinehas ook goddelijke goedkeuring kreeg, terwijl hij mijn ijver geijverd heeft in het midden derzelfde, zodat ik de kinderen Israëls in mijn ijver niet vernield heb. En verderop, daar staat, daar wordt gesproken over de verzoening die hij gedaan heeft voor de kinderen Israëls. Toen er verzoening gedaan is, Toen hield de plaag op, net zoals in die andere geschiedenis in het boek Numeri, in het 16e hoofdstuk. Toen daar ook een plaag was losgebroken en toen er ook mensen stierven. En toen stond Aaron daar met het wierookvat en de plaag werd opgehouden. Alleen was er dit verschil, bij Aaron was er nog sprake van een offer. Zij het dan een wierookoffer, maar bij Pinehas is er geen offer. Daar is alleen maar gerichtsoefening. Pinehas staat niet met een wierookvat te midden tussen de levenden en de doden, maar hij gaat met een speer in de hand de tent binnen. En toch gebruikt de Heere dezelfde woorden en toch is het resultaat hetzelfde. Moet er dan geen offer gebracht worden? Jawel, jawel, er moet een offer gebracht worden. Maar hier, en onze tekst laat het ons duidelijk zien, hier wijst het Oude Testament boven zichzelf uit. Hier wijst ook Pinehas boven zichzelf uit. Hier vangen we adventslicht op in deze geschiedenis. Hier gaat het tenslotte over Pinehas heen, over de Heere Jezus Christus. Hij heeft verzoening gedaan. Pinehas? Ach, ten diepste niet. Dat kan geen mens verzoening doen. Maar Pinehas is hier afschaduwing van hem die in de volheid des tijds komen gaat. En die verzoening gaat doen, niet met een speer. Ook niet eens met een wierookvat. Maar door het brengen van zijn eigen lichaam en ziel op het hout van het kruis. Door zijn dood en zijn bloedstorting wordt er verzoening gedaan. Ach, op een andere manier is Gods grimmigheid niet af te keren. Heeft dan ten diepste Pinehas de grimmigheid van de Heere over de kinderen Israëls afgewend? Nee, ten diepste is het zo dat God dat volk toen ook al in de meerdere Pinehas aanzag. En de daad van Pinehas is inderdaad een heenwijzing en een prediking van hem die na Pinehas zal komen en die Gods recht volop gaat bevredigen en die Gods toorn gaat stillen. En dan moet er meer gebeuren dan alleen de dood van Zimri. Dan moet er meer gebeuren dan alleen de dood van Kosbi. Dan moet er een sterven die zelf gans onschuldig is. Dan moet er één zichzelf gaan opofferen in de vlammen van de gerichten, van het gericht en van de gerechtigheid van God. Die van zichzelf getuigen kan dat hij onberispelijk gewandeld heeft. Dan moet er één zijn die zelf onschuldig zijn, de toch de toorn Gods kan dragen tegen de zonde van al zijn volk. En dan is inderdaad de Heere Jezus Christus de meerdere Pinehas. Mag ik u op drie dingen wijzen die hier in deze geschiedenis van Pinehas uitkomen. En die tenslotte toch pas hun eigenlijke vervulling gevonden hebben in de Heere Jezus. Daar is om te beginnen die ijver waar we het zo pas over hadden. Ongetwijfeld Pinehas ijverde voor God. Hij deed dat toen. En hij zal dat ook wel op andere gelegenheden in zijn leven gedaan hebben. Maar je kunt van Pinehas niet zeggen, hoezeer de Heere hem hier ook prijst, dat hij altijd die ijver voor de Heere en voor zijn dienst gehad heeft. Deze man, van wie overigens niet veel bekend is en van wie ook niet veel in de schrift verteld wordt, deze mens is ook een mens geweest van gelijke beweging als wij allen. Deze mens heeft ook van zichzelf moeten klagen over gebrek aan ijver. Over gebrek aan heilige verontwaardiging tegen de zonde. Over gebrek aan heilige liefde tot God en tot zijn dienst. Deze man heeft zich ook voor God moeten verootmoedigen en moeten belijden bij tijden in stilte. Hoewel God zo van hem spreekt, Heere, wat heb ik vandaag weinig u bedoeld. En wat heb ik weinig de zonde gemeden en wat ben ik weinig van de zonde gevlucht. Hij moest in zijn leven ook in verootmoediging voor God buigen. Ook al was hij hier een ijveraar voor God. Nee, nee, hij kon Israëls verlosser niet zijn. Hij kon blijvend de grimmigheid van de Heere niet afwenden. Maar er kwam er een. En van hem staat geschreven, de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Toen de discipelen hem zagen ijveren in de verontreinigde tempel, waar kopers en verkopers binnengekomen waren en waar handel gedreven werd en waar geld rinkelde en waar koeien loeiden en schapen blaten. En toen ze hem zagen met een geestel van touwtjes in de hand om die hele koophandel eruit te slaan, toen werden ze gedachtig aan dat woord dat geschreven staat. De ijver van uw huis heeft mij verslonden en dat was toen. Maar hij hoefde nooit voor zijn God en Vader te belijden dat er zo'n gebrek aan ijver in zijn ziel was. Hij hoefde niet op andere tijden schuldbewust voor zijn Vader te buigen en te zeggen, Vader, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, al is het alleen maar de zonde van nalatigheid. Hij heeft altijd geijverd, altijd, tot op het kruis, tot op de laatste ademtocht aan Golgotha's kruis toe, altijd gezocht de eer van zijn God, altijd gestreden tegen de zonde en de ongerechtigheid, altijd vervuld als hij was van de liefde tot God en tot zijn wet, liefde tot het volk van God dat hij verlossen moest. Hier is er een die ijvert de ganse tijd van zijn leven. En dan het tweede, ik zei u ook van Pinehas. Pinehas' daad was een geloofs, ja, een gehoorzaamheidsdaad. Pinehas zocht zichzelf niet en zocht niet zijn herstel van zijn gekrenkte eer, maar hij was gehoorzaam aan het bevel van de Heere, dat de oversten in Israël moesten worden omgebracht en dat het kwaad moest worden gewroken. Is er ooit één zo gehoorzaam geweest als de knecht des Heeren? Pinehas heeft ook zijn momenten van ongehoorzaamheid gehad, ambtelijk en persoonlijk. Maar die knecht des Heeren die in de volheid des tijds komt en die de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen heeft, hij is altijd gehoorzaam geweest. Gehoorzaam geworden, zegt Paulus, tot de dood des kruises. Ook toen de heilige wet van God zijn dood eiste. Hij heeft er zijn strijd mee gehad. Gethsemane is er getuige van geweest. Hoe hij geworsteld heeft, hoe hij gekropen heeft in het stof en hoe hij gezucht en gesmeekt en gebeden heeft. Vader, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar u hoort hem, gehoorzaam zijn tot de dood des kruises, als hij zegt, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De gehoorzame knecht des Heren. Meer dan Pinehas is hier. En tenslotte, Pinehas heeft de zonde veroordeeld in het vlees van Zimri, in het vlees van die Midianitische. Hij heeft Gods wraak, Gods gericht geoefend aan het vlees van deze overtreders. Maar van de Heere Jezus Christus staat geschreven dat hij de zonde veroordeeld heeft, niet in het vlees van anderen. Hij heeft niet anderen gedood, maar hij heeft zichzelf gegeven in de dood des kruises. En de zonde is veroordeeld geworden in zijn vlees. Maar Petrus van zegt dat hij zelf onze zonden gedragen heeft in zijn lichaam op het hout. Dat kon Pinehas niet doen. Nee, dat offer zou God ook niet aangenomen hebben. Die zou ik uit mijn boek delgen die aan mij zondigt, zei hij al tegen Mozes. En hij zou hetzelfde antwoord gegeven hebben aan Pinehas. En toen kwam de meerdere Mozes en de meerdere Pinehas. En dan zegt God het niet meer. Die zal ik uit mijn boek delgen die aan mij zondigt. Want God heeft hem tot zonde gemaakt. En al de ongerechtigheden zijn op hem aangelopen. En toen dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Zo droeg hij het oordeel. En zo is het waar geworden wat de Heere hier al profetisch bij gelegenheid van Pinehas' rechterlijke daad gezegd heeft. Zo is de grimmigheid afgewend. Zo is er verzoening gedaan voor de kinderen Israëls. Dat is het wonder waar Israël hieruit mag leven, hier al uit bediend mag worden. Maar Israël is niet het enige volk dat daar uit bediend moet worden en de vruchten uit moet plukken. Gemeente, als het goed is, dan zullen wij persoonlijk aan deze heilsweldaad van de Heere kennis moeten hebben. Heeft Hij voor u dat oordeel gedragen? Bent u door Hem met God verzoend? Heeft Hij door zijn bloed uw zonde voor het heilig oog des Heeren bedekt? Maar dan draagt die daad van Pinehas nog verder vrucht, ook voor hemzelf en voor zijn nageslacht. Want de Heere zegt hier tot Mozes: zie, ik geef hem mijn verbond des vredes. En hij zal hebben en zijn zaad na hem het verbond van het eeuwige priesterdom. Daarom dat hij voor zijn God geijverd en verzoening gedaan heeft voor de kinderen Israëls. Pinehas wordt hier dus door de Heere zelf aangesteld tot priester. Dat was hij toch wel, want hij was de zoon van Eleazar en bij de dood van Eleazar zou hij ook hoge priester worden. Maar behalve die goddelijke regel in de erfopvolging krijgt hij van de Heere hier ook nog een heel persoonlijke toezegging dat hij priester zal zijn. En niet alleen hij, maar het zal het verbond van het eeuwige priesterdom zijn. Waarom? Omdat hij verzoening gedaan heeft. En hij die verzoening gedaan heeft, mag nu straks tot aan het einde van zijn leven in de dienst der verzoening arbeiden. En ook zijn nageslacht. En zo mag hij mee arbeiden aan het herstellen van de vrede tussen God en de mens. Het verbond des vredes wordt het dan ook genoemd. Wel, u ziet het al wel, hier is Pinehas ook weer duidelijk een afschaduwing van de Heere Jezus Christus. Straks komt Christus en hij neemt dat priesterschap van Pinehas over. En heeft hij het eeuwige priesterdom, zoals hij ook het eeuwige koningschap van David overneemt. En daarin is hij tegelijk ook weer de meerdere van Pinehas. Meer, ook al hierom, omdat hij als die priester zichzelf geofferd heeft. Meer hierom, omdat hij werkelijk door zijn bloed de vrede met God bewerkt. Meer hierom, omdat hij eeuwig priester zal zijn. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En vooral meer hierom. Dat hij nu altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En zo kan hij ook volkomen zalig maken al degene die door hem tot God gaan. En zo is tenslotte dit woord, deze belofte aan Pinehas vervuld in hem die thans aan de rechterhand van de Vader zit. Koning tot in der eeuwigheid, priester tot in der eeuwigheid. Voorbidder tot in der eeuwigheid. En alle die door hem tot God gaan, zal hij volkomen zalig maken. Hoe raken wij nu onze zonde kwijt? Want gemeente, we hoeven niet precies een Zimri te zijn om toch schuldig te staan voor God. Je hoeft niet pas dan je schuld te belijden en dan pas te erkennen dat je ongerechtige daden gedaan hebt als je hetzelfde gedaan hebt als deze Zimri. Zulke mensen zijn hier niet. En toch, als God ons eerlijk maakt, dan gaan we ook beseffen dat wij niks beter zijn dan Zimri. Als God zijn beschermende hand losmaakt en van ons aftrekt. En als de Heere ons prijs geeft aan de dwaasheid en de boosheid en de vuilheid van ons eigen hart. Dan doen we vanavond net hetzelfde als Zimri. En erger. Dan durven wij God ook te tarten en te tergen. En dan trekken we er ons niks voor aan als daar het volk van God weent bij het heiligdom. En dan trekken we er ons niks aan als links en rechts slachtoffers van de toorn van God vallen.
Als God ons zou loslaten en prijsgeven en overgeven aan onszelf. Ons, die moeten belijden dat we tot alle boosheid geneigd zijn. Dan zinken we nog dieper dan Zimri weg. En daarom niet pas als wij hetzelfde gedaan hebben als hij, moeten wij voor God op de knieën komen en belijden dat we gedaan hebben wat kwaad is in zijn oog. Nee, nu al. Ook al heb je je leven lang dit soort kwaad of een ander soort kwaad niet bedreven. Dat is geen verdienste, maar dat is bewaring van Gods kant. Ook al hebben we nog zo fatsoenlijk en net en christelijk en godsdienstig geleefd. Ook al gruwen we van allerlei vormen van kwaad, zoals vandaag de dag verkondigd en gepropageerd worden, dan hebben we nog alle reden om voor de Heere te buigen en met al onze fatsoenlijkheid aan flarden gescheurd en met al onze deugdzaamheid aan vodden verknipt, voor God te buigen en te zeggen: Heere, hier is er nog één, tot alle boosheid geneigd. En hoe raak je nou je zonde kwijt? Hoe raken wij verlost van al die ongerechtigheid? Dan moet er verzoening zijn. Dan moet er geweend worden, zoals het volk weende en klaagde en treurde. Dan moet er ook bekering zijn, zoals Pinehas het kwade uit het midden van Israël wegdeed. Maar dan moet er ook nog vergeving zijn. Vergeving, verzoening, bedekking. En dan moet je toch terechtkomen bij die meerdere Pinehas, bij de Heere Jezus Christus. Want dan is er maar één die die schuld bedekken kan. Dan is er maar één middel om van die ongerechtigheid verlost te worden. Dan is er maar alleen zijn dierbaar bloed dat reinigt van alle zonde. En dan zou je kunnen proberen om het met een ander middel je zonde af te wassen. Dan zou je kunnen proberen om zelf met een deugdzaam en een verbeterd en een hervormd leven je van al het kwaad af te keren en je schuld voor God te bedekken, maar dat houdt geen stand. Nee, dan zullen wij alleen veilig zijn als zijn bloed onze schuld bedekt. En als zijn heiligheid over ons onheilige leven gelegd wordt. Kent u die weg als een arme bedelaar? Als een arme smekeling? Als een onwaardige, als een schuldige, als iemand die zichzelf moet veroordelen omdat God hem ook veroordeelt. Zich zo tot de troon der genade begeeft en met de Heere onderhandelt en smeekt met Hiskia: wees gij mijn borg. Kent u die weg, kent u die plaats waar u voor Gods aangezicht buigt in verootmoediging en in verslagenheid en waarin het u waarlijk te doen is om kennis te mogen ontvangen van dat bloed der verzoening dat betere dingen spreekt dan Abel en waarin het de betuiging van uw ziel is: geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Of hebt u altijd nog werkhanden? Werkhanden, daar redden we het niet mee. Onze werkhanden moeten bedelaarshanden worden. En bedelaarshanden worden door de Heere vervuld. En daar geeft de Heere zijn genade in. Uit de verdiensten van Christus. En daarna leef je nog te midden van verzoeking en verleiding. Daarna zijn er nog allerlei gevaren en bedreigingen. Daarna is er nog steeds die inwonende verdorvenheid. Daarna is het iedere keer weer het gevaar van afwijken en van geesteloos zijn en van ingezonken zijn en dodig zijn. Ach, en als die dingen er zijn, dan staat de poort weer open voor allerlei nieuw kwaad. En dan is het leven met de Heere gemist. En dan is de teerheid van het geweten weg. En dan spreekt dat bloed van Christus niet meer zo krachtig
Ach, wat hebben we dan nodig? Weer, nog steeds, diezelfde meerdere Pinehas. Opdat hij ons in zijn voorbeden besluiten zal. En opdat hij in zijn onafgebroken voorbeden ons er zou gedenken. O, wat een wonder hij is er. God heeft hem gegeven. Het verbond van het eeuwig priesterdom. Nooit wordt hij ontrouw. Nooit is er een moment dat hij de zijnen vergeet. Nooit verliest hij ze uit het oog. Altijd getrouw in zijn bediening. Altijd getrouw aan zijn eens gegeven woord. Altijd dezelfde in zijn liefde tot zijn vader. Maar ook in zijn liefde tot het volk dat hij eens heeft lief gehad. Zodanige priester hebben we nodig. Heilig, afgescheiden van de zondaren. Maar die ook dat verbond van het eeuwige priesterschap heeft. Dat verbond des vredes. En die nu waarlijk vrede kan geven. Vrede kan bevestigen. Kent u hem? Hebt u baat bij zijn offer en bij zijn voorbeden? Hebt u baat bij zijn volbrachte arbeid? Zing. Zing dan zijn lof. Want dan is het waar, dan doet de Heere zijn volk een harde zaak zien. Maar dan geeft hij hen ook een heilbanier. Amen. Psalm 60, het tweede vers. Buigen andermaal voor uw heilig aangezicht en we zeggen uw grote naam dank dat gij ons uw evangelie nog hebt willen schenken. Het evangelie dat ons spreekt niet maar van een aards verlosser, maar van een hemelse verlosser, van de meerdere Pinehas, van die priester. Die priester is tot in der eeuwigheid, die hier alles gedaan heeft in de weg van het offer om te betalen en de schuld te verzoenen en Gods recht te bevredigen, en die in de hemel voortgaat en die daar als die barmhartige hoge priester biddend pleit en pleitend bidt voor al de zijnen, en altijd dag en nacht zijn trouw bestendigt en zijn liefde bevestigt. Heere, wij zeggen u er dank voor dat gij ons het evangelie van zodanige hoge priester laat verkondigen. Maar nu gaat het er in ons leven om dat wij hem persoonlijk zullen mogen leren kennen. En de weg daartoe en de middelen daarbij en het geloof in hem. Heere, dat komt alles van u. O, schenk ons dat alles. En wilt gij ons genadig zijn.
Wilt gij ons brengen, Heere, waar wij zijn moeten, op die plaats van verbrokenheid en van schuldbesef, op die plaats waarin we van onszelf alles kwijtraken en waar onze handen bedelaarshanden worden en waar we het de Heere, waar we het van de Heere leren verwachten. Heere, wij bidden u, schenk ons uw heil, zegen ons met uw genade en laat het woord dat we gehoord hebben nog bekerend mogen werken en nog vertroostend mogen werken, nog ontdekkend en nog bemoedigend mogen zijn, nadat u weet dat nodig is. Schenk ons, o Heere, verzoening van de zonden die ons ook vandaag hebben aangekleefd. Ga nu met ons de week in, een week waarin wij elkaar nog weer mogen ontmoeten als gij het ons geeft in uw huis rondom uw woord. Zegen de overdenking van het evangelie ook op de kerstdagen, zegen ook de kerstfeestviering morgen met de kinderen van de zondagschool. En wilt gij ook door middel van dat kerstfeest uw werk doen en wilt gij ook in de kinderharten nog iets leggen van die vreze des Heren, van die goede, die onberouwelijke keus tot zaligheid, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 124, het vierde vers, want kwamen haast des vogelvangers net. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.